Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen aan het begin van deze dienst van Psalm 33, het vijfde vers. Niet het zesde, maar het vijfde vers. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heeren mond. Zijn goddelijk almacht spreekt en het is er, zijn wil gebied en het wordt terstond. Dat is het vijfde vers van Psalm 33. Wij worden nu geplaatst voor de spiegel van Gods heilige wet. Luisteren wij met eerbied naar de woorden van Gods wet, gemeente, en zingen wij daarna uit dezezelfde Psalm 33 het zevende vers. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Wij zingen dat nadat we geluisterd hebben naar Gods wet.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet erfbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ossen, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Wij lezen nu de Heilige Schrift en wel uit de Handelingen der Apostelen. Wij lezen een gedeelte uit het 12e en een gedeelte uit het 13e hoofdstuk. Te beginnen bij hoofdstuk 12 vers 20, Handelingen 12 vers 20 tot en met 13 vers 12. De schriftlezing is vanaf het 20e vers uit hoofdstuk 12 tot en met het 12e vers van hoofdstuk 13.
En Herodes had in de zin tegen de Tyriërs en de Sidoniërs te krijgen. Maar zij kwamen eendrachtiglijk tot hem en Blastus, die des konings kameling was overreed hebbende, begeerde vrede, omdat hun land gespijzigd werd van des koningsland. En op een gezette dag Herodes een koninklijk kleed aangedaan hebbende en op de rechterstoel gezeten zijnde, deed hij een rede tot hen. En het volk riep hem toe, een stem Gods en niet eens mensen. En van stonde aan sloeg hem een engel des Heren, daarom dat hij Goden de eer niet gaf. En hij werd van de wormen gegeten en gaf de geest. En het woord Gods wies en vermenigvuldigde. Barnabas nu en Saulus keerden weder van Jeruzalem, als zij de dienst volbracht hadden, medegenomen hebbende ook Johannes, die toegenaamd werd Marcus. En er waren te Antiochië in de gemeente die daar was enige profeten en leraars, namelijk Barnabas en Simeon genaamd Niger en Lucius van Cyrene en maar na hen die met de viervorst Herodes opgevoed was en Saulus. En als zij de Heere dienden en vasten, zeide de Heilige Geest, zondert mij af beide Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan. Deze dan, uitgezonden zijnde van de Heilige Geest, kwamen af tot Seleucië, en vandaar scheepten zij af naar Cyprus. En gekomen zijnde te Salamis, verkondigden zij het woord Gods in de synagogen der Joden, en ze hadden ook Johannes tot een dienaar. En als zij het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, vonden zij een zekere tovenaar, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Bar-Jezus, welke was bij de stadhouder Sergius Paulus een verstandige man. Deze Barnabas en Saulus tot zich geroepen hebbende, zocht zeer het woord Gods te horen. Maar Elimas, de tovenaar, want alzo wordt zijn naam overgezet, wederstond hen, zoekende de stadhouder van het geloof af te keren. Doch Saulus, die ook Paulus genaamd is, vervuld met de Heilige Geest, en de ogen op hem houdende, zeide, O gij kind des duivels, vol van alle bedrog en alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren? En nu zie, de hand des Heren is tegen u, en gij zult blind zijn, en de zon niet zien voor een tijd. En van stonde aan viel op hem een donkerheid en duisternis, en rondomgaande zocht hij, die hem met de hand mocht leiden. En als de stadhouder zag hetgeen geschied was, toen geloofde hij, verslagen zijnde over de leer des Heren. Tot zover de schriftlezing.
Zoeken wij nu samen, gemeente, de Heer in ons gebed en bidden wij hem om zijn onmisbare zegen. Laat ons bidden. U Heere, brengt ons vanmorgen weer onder uw woord. U heilige, grote en almachtige God, die uw naam geopenbaard hebt onder de volkeren, die in deze wereld uw woord schenkt en wiens wil het is dat dat woord voortgeplant wordt en gepredikt wordt. Zo ook vanmorgen, Heere, in die weg, in die instelling van uzelf, zo zijn we hier gekomen. Of, zoals enige van ons, zo luisteren we mee met wat binnen dit kerkgebouw te horen is. En zo zijn we samen verbonden onder uw woord. Onder datgene wat zojuist in het schriftgedeelte dat we gelezen hebben, Heren, de leer des Heren wordt genoemd. De leer, de heilige leer, de leer die naar de godzaligheid is. Dat wat uit de hemel geopenbaard is en waarvan u vond, van alle eeuwigheid al vond en nog steeds vindt dat het nodig is om te kennen en te weten. De leer des Heren, de doctrina, datgene wat, nee, niet als een dorre leer, niet als een aantal leerstellingen, niet als dat wat zich alleen maar hoeft vast te zetten in ons hoofd, maar dat wat ingang zoekt in ons hart en leven en wat ons leven veranderen en vernieuwen wil, dat wilt u ons doen horen, Heren, ook vanmorgen. Want het behaagt u om zondaren zalig te maken en het behaagt u om uw kerk te bouwen en te stichten op de grondslag van die vaste en zekere leer, de leer van profeten en apostelen, de leer van Mozes en van evangelisten, de leer die gij geschonken hebt, waarin het leven is, Heere. We buigen ons en we erkennen onze dwaasheid en het feit dat we zo onwetend zijn in de dingen van uw goddelijke en heilige leer. En tegelijkertijd danken we u ootmoedig dat u het ons gegeven hebt en ons ook deze morgen weer geeft. Dat we met die goddelijke leer in aanraking mogen komen. Dat is in het geheel niet vanzelfsprekend, Heere. Wij zien het voor ogen. Op onze weg hierheen, op deze morgen, hebben we er velen gezien die een andere richting opgingen. En waarvan we zo het vermoeden hadden dat ze een andere bestemming hadden. Niet naar de kerk. Niet onder uw woord. Maar die deze dag, die de dag des Heren is, op een geheel andere wijze wensen te besteden. Misschien hebben ze het nooit anders geweten. Misschien is er in hun leven nooit het spoor getrokken dat uitkwam bij uw woord en uw getuigenis. En ons geeft u het wel. En tot heden toe, dat geeft geen enkele reden om ons te beroemen en te menen dat wij iets zijn. Maar nog te dieper buigen we ons hoofd. En we erkennen uw goedheid en ontferming in ons leven, Heere. Wie zijn wij? Wie zijn onze kinderen, zo u ze ons gaf? Wat is ons geslacht, waaruit wij voortkwamen, waarin u zo heel andere dingen geschonken hebt? Het is alleen maar goedheid en trouw, Heere. En dat maakt, als het goed is, een mens alleen maar klein en nietig. En doet hem tot u gaan in ootmoed en boetvaardigheid. Laat dat vanmorgen onze gestalte zijn, Heere, als we ons gezet hebben om het woord te ontvangen en de oude liederen te zingen en samen te bidden en uw aangezicht te zoeken in deze dienst. Wilt u dan, Heere, u zonder welke deze dienst geen ware inhoud heeft, wilt u dan zelf bij ons zijn? Begeef en verlaat ons dan niet. Maar laat deze dienst, Heere, niet alleen een dienst van mensen zijn en van mensenwoorden en van mensendingen. Maar laat het in betoning van uw geest en uw kracht mogen zijn, Heere. Zo zien we op tot u en we erkennen dat we het niet verdienen. En we erkennen, Heere, dat wanneer u naar recht zou handelen, dat uw handen van ons zou aftrekken en dat uw mond, die wijze spreuken leert, niet meer geopend zou worden. En dat het een volledig stilzwijgen zou worden in ons leven. Want die woorden des levens, Heere, ze komen van boven. Ze komen bij u vandaan. Maar we bidden het u, Heere. Wilt u voortgaan met in ons leven te spreken. En laat het tot zegen en tot zaligheid zijn. Want daartoe doet u het toch. Het is toch in het geheel niet vrijblijvend. Het is toch niet iets als een wijze van tijdpassering. Of van de invulling van een van de zeven dagen. Maar het heeft een doel, opdat wij mensenkinderen u zouden kennen en dienen. Opdat onze jongens en meisjes die datzelfde mogen ontvangen, er iets van zouden verstaan dat het nodig is om u te dienen, Heere. Om bij u te behoren, dat ook hun jonge leven aan u zou zijn toegewijd. Aan u ligt het niet, Heere, want u was al de eerste in ons leven en tot op vandaag toe. O, laat het niet vruchteloos zijn, maar kom er zelf in mee. En schenk ons uw geest, opdat dat wat in onze oren als klanken, als in zichzelf lege klanken klinken, maar dat het gevuld zal zijn met de kracht en de genade van u, die door dit zwakke middel harten bereiken wil, en die zondaren vernieuwen wil, en die ze trekt uit de duisternis, trekt uit het verderf, trekt uit de verleiding van de wereld, trekt tot u, tot het licht van uw genade, om daarin te mogen leven. En in dat licht, u, het licht te mogen aanschouwen. En in dat licht te wandelen, Heere, als kinderen des licht. Dat is een groot perspectief. Maar, Heere, voor u niet te groot. Wilt u daarmee ons bedienen en zo ons opzoeken in uw genade en ontferming. Maar, Heere, het is een werk dat wel voortgezet moet worden. En het kan niet bij een eenmaligheid blijven. Het moet ook onderhouden worden. En daar bidden we tegelijkertijd om. U die uw kerk vergadert. U beschermt en onderhoudt haar ook. Wilt u dan het werk dat u in ons midden gedaan hebt, Heere, in de breedte van onze gemeente, in de voortgang van uw woord, in de bediening van de ambten, maar met name in dat hartelijke werk, in dat diep doorzoekende werk, in dat werk van uw geest, in de harten van zondaren, Heere, waar u een beginsel van genade gaf, wilt u erin voortgaan en wilt u niet laten varen de werken uwer handen. O, als het aan ons ligt, dan zal het zo zijn. Dan zal het, o Heere, weer verloren worden. Maar wat van u is, dat zal niet verloren gaan, want vanmorgen zullen we het horen. En dat geldt in de breedte van de heilsgeschiedenis. Dat geldt in de voortgang van uw werk, over de continenten en door de eeuwen heen. Maar het geldt niet minder in de eenzaamheid van een ziel die verslagen is en tot u zoekt en tot u roept om genade en ontferming telkens weer. Daar geldt het ook, Heere, en zo mag het vanmorgen tot bemoediging zijn en laat het zo zijn. Het woord wies, het nam toe, het liet zich niet ophouden. Maar het zette zich over alle beletselen en hindernissen heen. En het zal ervoor zorgen. Dat woord in de hand van u, o Heere Jezus Christus. En door de betoning van uw Heilige Geest. Dat de stroom van uw woord. En de voortgang van uw eigen werk. Ooit uit zal vloeien. In de eeuwigheid der eeuwigheden. Als u alles zult zijn in allen. Heere, laat in dat perspectief ook deze dienst mogen staan. En wilt u, Heere, oh, misschien zijn het wel grote woorden die we gebruiken, maar het wordt in de diepte geleerd. Wilt u het, o Heere, schenken, niet om ons, maar om de eer van uw naam. Tot glorie en tot lof van u, die alle eer en lof toekomt. Wij bidden u dan, o Heere, voor alle werk dat in uw naam gebeurt, ook vandaag. Het eenvoudige werk op de kansels, dat tegelijkertijd zo'n moeilijk werk is, zo'n onmogelijk werk, voor mensen onmogelijk. Maar wanneer u uw genade geeft, dan zal het toch lukken, Heere. Dat werk op de kansels en het werk onder de kansels. Het werk in zendingssituaties, vol van moeite misschien en vol van weerstand. Het werk in evangelisaties, op posten waar uw woord gezaaid wordt, maar waar het misschien wel lijkt dat het nergens een vruchtbare akker vindt. Heere, ook dat is uw werk. Doorploeg de harten, ook in die omstandigheden, opdat het vrucht zal brengen. Ik bid u heel speciaal voor onze broeder Bor in Gent, in Oost-Vlaanderen. Het werk dat hij mag doen, gedenk ook hem, Heere, en de zijnen. En wilt u zorgen dat het werk dat al zoveel jaren gebeurt, dat het vrucht mag hebben voor de eeuwigheid. En dat het ook gezien mag worden. Tot troost van degenen die in die dienst staan. We bidden u voor het wereldwijde werk. Waar het ook geschiet. In getrouwheid aan uw getuigenis. En in afhankelijkheid van u. Heere, dan zal uw werk. Dan zal uw woord toch niet ledig wederkeren. Maar dan zal het doen alles wat u behaagt. Wees met ons, Heere, in al onze omstandigheden. Van moeite en zorg misschien, van ziekte en zwakheid. U kent ons, wilt u er genadig in voorzien en in uw trouw met ons zijn. Zie zo op ons neer, help en sterk ons in deze dienst. En laat het alles mogen zijn, opdat er iets mag komen tot de eer van uw naam. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu zingen in Psalm 67. Psalm 67, het eerste en het tweede vers. Psalm 67, vers 1 en vers 2. De algoede God zij ons genadig en zegene ons met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig ons lichten en hij zij ons goed. Het eerste en het tweede vers van de 67ste psalm. De twee collecten die nu gehouden worden zijn voor de eredienst allereerst. En vervolgens voor het onderhoud van kerk en pastorie. Na de prediking is er de collecte voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Wij luisteren, gemeente, vanmorgen opnieuw naar een gedeelte uit de Handelingen der Apostelen. Namelijk Handelingen 12 vers 24 tot en met 13 vers 3. Vanaf vers 24 uit hoofdstuk 12 dus. We lezen dat gedeelte nogmaals. Het woord Gods wies en vermenigvuldigde. Barnabas nu en Saulus keerden wederom van Jeruzalem, als zij de dienst volbracht hadden, medegenomen hebbende ook Johannes, die toegenaamd werd Marcus. En er waren te Antiochieën in de gemeente die daar waren, die daar was, enige profeten en leraars, namelijk Barnabas en Simeon, genaamd Niger, en Lucius van Cyrene en Manahen, die met Herodes de Viervorst opgevoed was, en Saulus. En als zij de Heere dienden en vasten, zeide de Heilige Geest: zonder mij af beiden Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden ze, en hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan. Tot zover. Geliefde gemeente, het is al een oud vers. Het stamt al uit de 17e eeuw. Het luidt als volgt: een aambeeld is de kerk. Wanneer ze wordt geslagen, zo doet ze niet dan dulden en verdragen. Maar al de hamers die op deze aambeeld slaan, zijn zelf er op het lest te pletteren gegaan. Het is een kort gedicht van Jacobus Revius. Hij leefde aan het begin van de 17e eeuw, was predikant in Deventer, een door en door gereformeerd prediker. Deze Jacobus Revius heeft overigens ook nog een aandeel gehad in de totstandkoming van onze Statenvertaling. De waarheid van dit korte vers, namelijk dat de kerk is als een aambeeld waarop geslagen wordt, en dat aambeeld dat niet anders kan doen dan dulden en verdragen, dat beeld, geliefde gemeente, is ons al getekend in de vorige keren toen we luisterden naar enkele gedeelten uit Handelingen 12. Hoe heeft de vijand gewoed? Hoe heeft de boze geprobeerd om het werk van de Heere te verbreken en het ook verder te verijdelen? Hij heeft inderdaad als een smid met alle kracht gebeukt op dat werk van de Heere, op dat prille werk dat nog maar zo korte tijden aanvang had genomen. Hij heeft het geprobeerd door middel van de overpriesters en het Sanhedrin, en het leek wel te lukken. Want ze hadden de eerste te pakken gekregen, Stefanus, die onder de stenen bezweken was. En hij heeft het geprobeerd door de verwoede pogingen van ene Saulus, die blazende dreiging en moord werd gezonden naar Damascus, om degenen die vanuit Jeruzalem waren uitgeweken te pakken te krijgen en ze te doden. En hij heeft het geprobeerd door middel van koning Herodes. En het leek wel te lukken, want Jacobus, een van de meest toonaangevende discipelen, de broer van Johannes, hij was gedood met het zwaard en hij had zelfs ook Petrus in de gevangenis gezet. Het leek te lukken. Een aambeeld is de kerk. Wanneer ze wordt geslagen, zo doet ze niet dan dulden en verdragen. Ja, dat leek haar lot. Maar daar was ook nog een ander. Er is een God in de hemel. En er is een biddende hoge priester in de troon van zijn vader. En hij zorgt ervoor dat de belofte die hij aan zijn kerk gegeven heeft waar wordt. Namelijk dat de poorten der hel zijn gemeente niet zullen overweldigen. En de heilige God, hij heeft het op enig ogenblik gezegd: tot hiertoe en niet verder. de boze diabolus en al zijn handlangers? Gemeente, ze liggen aan de ketting en ze kunnen niet verder dan door de Heere wordt toegestaan. Want Saulus van Tarsen, met zijn kwade voornemens, hij is gearresteerd en hij lag daar als een man die alleen maar kon vragen: wie zijt ge, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En Herodes, hij leeft al niet meer. Zijn hoogmoed kwam voor de val. Hij is gestort van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. O, het mag zijn dat de kerk is als een aanbeeld waarop geslagen wordt. En ze kunnen niets anders dan dulden en verdragen. Maar al die hamers die op deze aanbeeld slaan, zijn zelver op het lest te pletteren gegaan. De Heere gaat met zijn kerk toch verder. Hij zal niet laten varen wat zijn hand begonnen is. En hij zal voortzetten het werk van de zaak van Christus. En het is zelfs gebleken, het bloed van de martelaren, het is als een zaad der kerk. En gemeente, dat horen we vanmorgen. In dat korte woord waar onze tekst mee begint. Maar zo vol. Het woord wies. In het Grieks maar twee woorden. Het woord van God. Het evangelie. Dat in de ogen van mensen zo dwaze en zwakke woord. Het nam voortgang. En het was. Het was als die steen in de droom van Nebukadnezar. Hij rolde van de berg af. En hij werd groter en groter. En hij verpletterde alles wat hem in de weg kwam. Dat woord van God. Het gaat voort. Drie gedachten vanmorgen. Allereerst horen we over zegen in de verdrukking. Dat is vers 24 en het volgende. Vervolgens de bediening in de gemeente. Dat is het eerste vers en het begin van het tweede van hoofdstuk 13. En ten derde, afzondering tot het werk. De versen 2 en 3. Zegen in de verdrukking, de bediening in de gemeente en afzondering tot het werk. Het is nog niet zo lang geleden, gemeente, dat we met elkaar geluisterd hebben naar de belijdenis van de kerk. Als de catechismus vraagt: wat gelooft ge aangaande de kerk? De kerk die ons daar getekend is, niet als een zaak van mensen, maar als een zaak van de Heere zelf. De Zoon van God, die uit het ganse menselijk geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven verkoren, in de enigheid van het ware geloof, door woord en geest, in alle tijden, vergadert en beschermt en onderhoudt. De kerk, geliefden, ze is een geloofsartikel. Niet wat we zien is in eerste instantie de kerk, maar wat we geloven. Wanneer Gods kerk zelf het hoofd opheft en mag zien op haar Heere in de hemel, dan weet ze wat de kerk is. Ze is namelijk een werk van de Heere Jezus Christus. Hij vergadert haar door zijn geest en woord. Dat is wel een voorrecht, dat de kerk een zaak van de Heere is, geliefden. Want anders zou ze geen toekomst hebben. Nu niet. En toen niet. Het is omdat God het waar maakt wat in onze tekst staat. Het woord van God wies. Het vermenigvuldigde. Het nam toe. De gezegende invloed van het woord van de Heere daar en toen gebracht. Het kreeg zijn invloed en het werd gaandeweg groter en groter. Weet u dat het hier in hoofdstuk 12 vers 24 niet de enige keer is en zelfs al niet de eerste keer dat dit woord in het boek der handelingen klinkt? Het staat er zelfs drie keer. Het woord van God wies. En dan begrijpt u wel, dat woordje wies, dat is de verleden tijd van het werkwoord wassen. En wassen betekent groeien, toenemen. Het woord van God groeide, het nam toe. We lezen het allereerst in hoofdstuk 6. Daar is zojuist meegedeeld dat er door de goedheid van de Heere 7 diakenen zijn aangesteld. Namelijk om de apostelen behulpzaam te zijn in het werk. En er was een diepe, eigenlijk een aangrijpende aanleiding toe, want er was oneenigheid gekomen in de gemeente. Daar was twist tussen de Grieken en de Hebreeën, zoals het er staat. Daar was onderlinge oneenigheid gekomen tussen enerzijds de christenen uit de Joden en anderzijds de christenen uit de Grieken. En dat was een heel ernstige situatie. Dat had wel het einde van de gemeente kunnen zijn. En toen heeft de Heere diakenen gegeven. Ambtsdragers, getrouwe dienaren. En dan is het in dat verband dat we lezen. En het woord van God wies. En dan staat er zelfs: het getal van de discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem. En een grote schare van de priesters zelfs werd aan het geloof gehoorzaam. De prediking van het woord ontving dus vrucht. Dat was de eerste keer. Hier in hoofdstuk 12, vers 24 is het de tweede keer. En we vinden het in hoofdstuk 19 voor de derde keer. Alzo wies het woord des Heren, en het nam de overhand. Een krachtige doorwerking van het woord. Het verband waarin het in hoofdstuk 19 staat, dat is wanneer de apostel Paulus in de gemeente van Efeze is. En wat ontmoet hij daar dan? Dan ontmoet hij daar tegenstand. Dan zijn daar 7 zonen van een zekere Jood, genaamd Skeva. En die Joden, die proberen heel arglistig het werk van de apostel Paulus te ondermijnen. En ze brengen het in verband met de boze. En ze zeggen, dat is een werk van diabolus, het kan niet bestaan. Maar dan bestraft de apostel die 7 zonen van Skeva. En dan is het in datzelfde verband dat er staat: er valt een grote vreze over de gemeente. En dan opnieuw, het woord van God wies en het nam de overhand. 3 keer dus in het boek der handelingen. Het woord Gods wies, het vermenigvuldigde. We zouden wel kunnen zeggen, gemeente, dat dit woord, dit korte woord, eigenlijk, hoe beknopt het ook is, de inhoud van het boek der handelingen is. De voortgang van het woord van de Heere. Zo klein begonnen. Toen daar die 11 stonden. Op de berg waar de Heere Jezus ten hemel gegaan is. Toen zou je toch gezegd hebben: de zaak van deze Christus, die nu zijn kerk verlaat, die heeft geen toekomst. Maar het boek der handelingen laat het zien. Dat het welbehagen van de Heere voortgang heeft. En dat zijn zaak niet ten einde gaat. Maar in tegendeel. En hebt u het opgemerkt? In elk van die 3 keer dat dat woord in het boek der handelingen staat, het woord Gods wies, is er tegenstand. Zijn er de aanslagen van de boze? Allereerst, wanneer daar oneenigheid is in de gemeente van Jeruzalem. Maar dan nochtans, het woord Gods wies. Hier in hoofdstuk 12, waar Herodes de handlanger van de duivel is. En hij probeert zelfs de pilaren van de kerk in de gevangenis te zetten en te doden. En dan nochtans, het woord van God wies. En daar in Efeze, waar de duivel het doet door 7 Joden. Maar opnieuw, het woord van God wies. Ondanks de tegenstand. Telkens worden de aanslagen van de boze verijdeld. En waar loopt het op uit? Wat is het slotgetuigenis van het boek der handelingen? Het laatste woord. Uit handelingen 28 vers 31. Gemeente, het is goed. Niet alleen dat er in de prediking aandacht komt voor hoe de Heere werkt in het hart van mensen. Natuurlijk, dat moet. Maar het is ook goed, en daarin gaat de schrift ons ook voor, dat er in de prediking u ook getekend wordt hoe de Heere werkt in de voortgang van zijn werk door de wereld heen. Niet alleen de heilsorde, moet in de prediking een plaats ontvangen, maar ook de heilshistorie. Wel nu, hoe luidt het laatste woord in het boek der handelingen? En dan ziet het er opnieuw uit dat de zaak van Christus een verloren zaak is, want dan zit de apostel Paulus daar gevangen in Rome. Maar wat lezen we dan? Als het slotakkoord van de handelingen der apostelen, als het slotakkoord van de grote symfonie, waarin het werk van de Heilige Geest afgebeeld en uitgebeeld wordt, dit woord: predikende het Koninkrijk Gods en lerende de Heere Jezus Christus met alle vrijmoedigheid. Onverhinderd. Waren er geen hindernissen? Zeer vele. Waren er geen belemmeringen? Talloos veel. Maar nochtans, onverhinderd, het woord van God wies. Het profetenwoord van Jesaja, geliefden, dat hij heeft mogen verkondigen, namelijk: gelijk de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en derwaarts niet wederkeert, maar doorvochtigt de aarde en maakt dat ze voortbrengt en uitspruit en zaad geven de zaaier en brood de eter, alzo zal mijn woord dat uit mijn mond komt niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen alles wat mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. De Heere die deze belofte ooit gegeven heeft, hij laat haar ook in vervulling gaan. Hij laat haar op heerlijke wijze in vervulling gaan. Waar zien we het in? U zegt: ja, natuurlijk, in de getalsmatige uitbreiding van de gemeente. Waren het er geen 3000 daar in Jeruzalem? En enkele dagen later nog eens enkele duizenden? En horen we het niet? Dat zelfs veel priesters worden toegebracht? O, er worden er veel en velen. En we mogen ze tellen. Jazeker, dat ook. Maar meer dan dat, geliefden. Niet alleen in de veelheid, maar ook in de kracht waarmee de Heere werkt. Want wat lezen we in het boek der handelingen? De gemeenten werden gesticht, zodat ze ook werkelijk wandelden in de vrezen des Heren. En de vertroosting van de Heilige Geest werd vermenigvuldigd. Waar de Heere zijn woord brengt, en waar hij zijn geest doet werken, geliefden, en waar die geest harten gaat aanraken, daar gaat er iets gebeuren. Mens niet meer dezelfde, maar daar worden de harten vernieuwd en daar wordt gedeeld door Gods genade in de vertroosting van de Heilige Geest. En dat woord mag ik u verkondigen. Misschien zegt u: ja, ik neem dat wel aan, maar wat moeten wij daarmee? Eigenlijk is het vanmorgen maar een oppervlakkig woord. Want het gaat niet over het werk van de Heilige Geest in het hart en hoe hij dat doet enzovoorts. Het gaat alleen maar over de voortgang van het woord. En nou ja, we zitten toch onder het woord. En toch is dit evangelie, geliefde. Evangelie voor wie? Weet u, als het evangelie gebracht wordt, dan heeft het altijd een achtergrond. Dan heeft het altijd een veronderstelling. Voor wie is het evangelie? Oh, ongetwijfeld voor allen en in ieder. Maar bij wie raakt het? Wie zegt: oh, dat is een evangeliewoord dat ik aangrijp. Dat is een evangeliewoord ten gevolge waarvan mijn hart volstroomt van vreugde. Dat zijn de verslagenen. Dat zijn degenen die om zich heen zien en geen troost kunnen putten uit wat ze zien. Die het moeten hebben van datgene wat ze verkondigd wordt. En gemeente, nu is dit evangelie. Het woord van God wies. Het nam toe. Zit u er misschien mee? U die om u heen ziet. En u ziet in welke wereld onze jonge mensen opgroeien. En u wordt iets gewaar van de verleidingen van de wereld. En van de gevaren. En u kent iets. Misschien wel uit uw eigen leven. Van de boze aanslagen van de duivel. Die de harten van jongeren en ouderen vervullen wil. En die ze bij de Heere vandaan halen wil. En die het zo prachtig voorstelt. Alsof in de wereld alles te vinden is. Wat tot onze zaligheid dient. Of u ziet, u kijkt eens rond in de kerk en u zegt, het is enkel verscheurdheid. De kloven en de scheuren, ze nemen nog toe. En dat wat bij elkaar behoort, het wordt alleen maar uit elkaar gedreven. Wat zal er worden van de zaak des Heren? Het kan ook zijn dat u dichterbij ziet. U ziet eens rond in onze eigen gemeente. Of misschien wel in uw eigen gezin. En u roept vertwijfeld uit. Hoe zal het nog goed komen? Hoe zullen mijn kinderen behouden worden? Hoe zullen de jongeren van de gemeente de Heere leren vrezen en dienen? Waar horen ze nog over de wijze hoe de Heere zondaren trekt en roept? Of misschien zegt u, maar ik heb genoeg aan mijn eigen hart. Want mijn hart is hard. En ik kan het zelf niet verbreken. Ik zoek het door het lezen van de schrift. En door me onder de prediking te stellen. Maar ik moet telkens tot de ontdekking komen dat ik er zelf niet toe in staat ben. Om me bij de Heere te brengen en mijn leven te vernieuwen. Wat moet ik doen opdat ik zalig word? En nu klinkt geliefde vanmorgen dit woord. Als u moet zeggen, ik kan het niet. Dan klinkt vanmorgen dit woord. Juist in omstandigheden hier in de schrift. Waarin er alleen maar tegenkanting is. En wanneer de boze opbeukt tegen het werk van de Heere. Dan klinkt dit woord. Het woord van God. Wies het nam toch. Toe. En geeft u het niet toe. U die de Heere hebt leren vrezen. In wiens of in wier leven de Heere zijn genade geschonken heeft. Is het soms te danken aan uw inspanning dat de Heere zich over u ontfermd heeft? Hebt u zichzelf soms eerst in een geestelijke gestalte geworsteld? En heeft de Heere daar soms redenen aan ontleend dat hij uw genade geschonken heeft? Hebt u soms zelf eerst in eigen kracht al uw boze zonden moeten doven? En de diabolisten in uw leven moeten kruisigen? En heeft de Heere toen pas u geschonken wat u nodig had? Of zegt u met me, het is me overkomen. Ik had er zelf geen aandeel in. Wat van mij te zeggen is, ik heb de Heere alleen maar tegengewerkt. En toen hij met zijn werk in mijn leven kwam, toen bleek het te meer dan ooit, dat ik een vijand van genade ben. Maar nu is het werk van de Heere geweest, dat hij zijn woord in mijn hart geplant heeft. En dat woord dat kreeg invloed, en dat werkte door de kracht van Gods genade door. En ik mag mijn hand erop leggen, want het is door Gods genade mijn eigen ervaring. Het woord van God wies. De Heere werd mij te sterk. Hij heeft het gedaan. Nou gemeente, dat is het eerste. En nu lezen we verder. Want dan lezen we vers 25, en dat is onze tweede gedachte. Dat Barnabas en Saulus terugkeren uit Jeruzalem. Ze waren daar een poos geweest, maar ze keren terug. Waarheen? Wel naar Antiochië. En we gaan met hen mee. Want in het 13e hoofdstuk zijn we in de gemeente van Antiochië. Antiochië, een grote wereldstad, samen met Alexandrië in Egypte en Rome, de drie wereldsteden in die tijd, de Hellenistische tijd. En dan is daar een gemeente van God ontstaan. Eerst heel klein, maar groter en groter. Ontstaan door de vluchtelingen uit Jeruzalem, die vanwege de vervolgingen in de heilige stad de wijk hadden genomen naar deze grote stad, Antiochië. En Barnabas en Saulus reizen dus terug naar Antiochië en ze nemen Johannes Marcus mee. De zoon van de vrouw waar ze ongetwijfeld gelogeerd hebben, Maria. En dan wordt ons daar allereerst iets, gemeente, over de christelijke gemeente gezegd. Namelijk over degenen die leiding geven in de gemeente. Dan wordt er allereerst genoemd Barnabas. We kennen hem wel. Hij is een leviet van oorsprong, afkomstig uit Cyprus. Zijn naam was eigenlijk Jozes. Maar hij werd door de gemeente, toen hij tot bekering gekomen was, Barnabas genoemd. Een zoon der vertroosting. Over deze Barnabas is ongetwijfeld een godvrezend man geweest. Een teerhartige en een wijze pastor. Een steunpilaar voor de jonge gemeente. En dan lezen we van een zekere Simeon. Hij is verder een onbekende figuur geweest, maar er wordt wel iets van hem gezegd. Hij wordt bijgenaamd Niger. En dat woord, dat kennen we wel, want dat is ons woord neger. Deze Simeon, hij had ongetwijfeld een donkere huidskleur. Hij kwam uit Noord-Afrika. En wat is het mooi om te zien dat menselijke tegenstellingen van volk of ras daarin die gemeente van Antiochië niet de overhand hadden. Want deze Simeon Niger, hij is ook een van de oudsten, een van de profeten en de leraars. Daar in Antiochië, daar gold het niet waar je geboren was, maar of je wedergeboren was. Daar ging het om. En daar gaat het nog om. En dan lezen we daarover Lucius. Ook hij komt van ver. Hij komt uit Cyrene. En dat ligt ook in Noord-Afrika. Hij is ongetwijfeld een van degenen geweest die eerder in Handelingen genoemd worden, namelijk de Cyprische en de Cyreneïsche mannen die tot de eerste bekeerlingen in Antiochië waren, behoorden. Hij heeft het fundament mede mogen bouwen. En hij heeft de christenen in hun verdere vorderingen in het geestelijk leven mogen toerusten. En nog is de rij niet uitgeput. En bij hem staan we een ogenblik stil. Want dan lezen we van Manahen. Degene die met Herodes de viervorst was opgevoed. Hij heeft wel een echte Joodse naam. Maar hij is anders dan de andere Joden. Hij is van een hoge afkomst. Hij is afkomstig uit de kringen van het koninklijke hof. Hij is namelijk samen met koning Herodes, de viervorst, opgevoed, opgegroeid. Deze Herodes, hij is de Herodes die Johannes de Doper gedood heeft. En deze Manahen heeft samen in zijn jeugd bij hem verkeerd. Manahen, hij behoorde dus tot de wat hogere kringen en hij had zijn relaties ongetwijfeld niet met het gewone volk, maar met de oversten van het volk. En gemeente, dan mogen we het wel een wonder noemen dat we deze Manahen hier vinden, hier genoemd vinden onder de profeten en de leraars van Antiochië. Deze Manahen, er lag een grote toekomst voor hem gereed. Hij had een belangrijke positie aan het keizerlijke hof misschien wel kunnen krijgen. Senator in Rome of consul in een van de gebieden van de keizer. Maar het is in het leven van Manahen anders gegaan. Opgegroeid waarschijnlijk zonder al te veel binding met de godsdienst van zijn voorvaderen, heeft hij zich er misschien persoonlijk wel helemaal van afgekeerd. Maar toen is er een ogenblik in zijn leven gekomen dat het allemaal anders werd. Hoe het gebeurd is, wel dat weten we niet. Misschien was deze Manahen wel die koninklijke hoveling uit Johannes 4, wiens zoon door de Heere Jezus is genezen. Of misschien is deze Manahen wel tot inzicht gekomen Vanwege het feit dat zijn vriend Herodes op zo'n lafhartige wijze Johannes de Doper ter dood gebracht heeft. Maar hoe het ook. Daar is een plotselinge wending in zijn leven gekomen. Zoals het was, zo kon het niet meer. En zijn hart was van nu af aan gewijd aan een ander. Hij had leren kennen en toestemmen dat er maar één naam onder de hemel is, waardoor wij moeten zalig worden, namelijk de naam van de Heere Jezus Christus. En toen is alles in zijn leven veranderd, van binnen en van buiten. En toen heeft hij heel veel moeten opgeven. Geloof maar, gemeente, geloof maar, jongelui, dat deze man helemaal is opgegaan in de Hellenistische cultuur van zijn dagen. Geld had hij genoeg. En hij is waarschijnlijk wel een gedurig bezoeker geweest, een trouwbezoeker van het grote amfitheater in Alexandrië. Wellicht was hij een liefhebber van de spelen die daar plaatsvonden, het populaire wagenrennen en van de worstelspelen. Maar het kon allemaal niet meer. Het was hem geworden tot schade en drek. Maar er was wat anders voor in de plaats gekomen. Namelijk de uitnemendheid van de kennis van de Heere Jezus Christus. Manahen, zijn weg was als die van Mozes. Opgevoed aan het hof. Bestemd voor een grote toekomst. Maar er kwam een knak in zijn leven. Er kwam een wending, een buiging in zijn bestaan. En hij ging een andere koning dienen. En nu was hij samen met anderen dienaar van die verachte gemeente van Antiochië. Van Mozes en van Manahen gold het beiden. Verkiezende. Liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting van de wereld. Want hij zag op het einde des loons. En in de ogen van deze Manahen is het ongetwijfeld een wonder geweest. Hij als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Hij had het zelf niet gekozen, maar God had naar hem gevraagd. En toen was het alles anders geworden. O, wat een verschil met zijn jeugdvriend. Herodes, die aan het eeuwige verderf prijsgegeven was. In het hart van deze Manahen heeft het ongetwijfeld geleefd. U kiest mijn hart in alle nood en smart voor eeuwig tot zijn koning. En er zit in dit enkele woord dat in de schrift geduid is, gewijd aan Manahen, geliefden, een oproep voor ons allemaal. En met name voor onze jonge mensen. Namelijk om toch de wereld niet te kiezen. Zoek toch je geluk en je toekomst niet buiten de Heere. O, deze Manahen, hij was in de ogen van zijn vroegere vrienden veracht. Maar hij heeft het door Gods genade bijtijds ingezien. Hij is van koning veranderd. En op de troon van zijn hart zetelde sindsdien een andere koning. Prins Emmanuel. En in zijn kracht en door zijn genade heeft hij de gemeente van Antiochië mogen dienen. Welnu. Dat zijn de voorgangers van de gemeente van Antiochië. De pastorale Barnabas. De Afrikaanse Simeon en Lucius. De voorname Manahen. En Saulus, die eerder een vervolger van de gemeente was. En hoe vergaat het de gemeente van Antiochië? Wat staat er van hen? Het staat er zelfs twee keer. Ze dienden de Heere. En ze vasten. Dat staat er, geliefden, van de gemeente als zodanig. Dat typeert de gemeente. Ze dienden de Heere. En ze vasten. Dat wijst op een houding, op een gestalte van verootmoediging, van boetvaardigheid voor de Heere. Ze zochten hun weg te gaan, niet anders dan in de weg van het woord van de Heere. Was er dan geen kaf in Antiochië? Was het dan alleen maar koren daar? Waren daar alleen maar wedergeboren mensen? Nou, de praktijk laat het zien, en zo zal het in Antiochië ook niet anders geweest zijn. Maar toch, de gehele gemeente als zodanig was gestempeld door het dienen van de Heere en door het vasten. Ze waren als bedelaars zalig geworden. En ze konden boven die gestalten niet uitkomen. Ze bleven het. Vandaar hun vasten. En dan gaat het niet zozeer om de vorm, maar dan gaat het om het hart. Dit is de gemeente van Antiochië. Een gemeente. Waarschijnlijk niet veel wijzen, niet veel edelen, niet veel rijken. Maar mensen die door genade de Heere waren gaan zochten. O, in de ogen van de wereld aller afschrapsel. Maar nochtans, ze hadden in hopen een toekomst. En zo waren ze in hopen zalig. En dan het derde. En zo groeit en bloeit de gemeente van Antiochië. Want het woord van de Heere vindt ingang. En er zijn velen die toegebracht worden tot de gemeente des Heren. Zo is die christelijke gemeente, waarin die grote bruisende wereldstad, een plek waar Christus regeert en waar hij veel onderdanen heeft. En dan gaat er wat gebeuren. Hoe het gebeurd is, dat weten we niet. Maar op enige manier klinkt daar plotseling een stem in het midden van de gemeente. Het is de stem van de Heilige Geest zelf. Wellicht is het een van de predikers geweest, die heel kennelijk van God afkomstig een overtuiging in zijn hart kreeg, en die overtuiging wellicht in de prediking aan de gemeente van Antiochië heeft voorgelegd. Een boodschap van de Heere voor de gemeente van Antiochië. Deze boodschap. En we vinden het aan het slot van het tweede vers. Zonder mij af. Beiden Barnabas en Saulus. Tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Deze beide mannen. Barnabas en Saulus. Die van zo grote betekenis zijn in het midden van de gemeente van Antiochië. Ze krijgen een beroep. En nog wel allebei tegelijk ook. En ze mogen niet bedanken. Het is duidelijk. Zowel Barnabas als Saulus, ze moeten vertrekken. Ze krijgen een nieuwe taak. Een nieuw werkgebied van de Heere aangewezen. Ze moeten weg uit Antiochië, ergens anders heen. We kunnen het ons wel voorstellen, gemeente. Dat er velen in de gemeente van Antiochië waren die het daar niet mee eens waren. En die het misschien wel in hun gebed ook tot de Heere gezegd hebben. Heere, dat kan niet. Ze zijn allebei zo hard nodig in onze grote stadsgemeente. De verleidingen en de gevaren, ze zijn zo groot. En onze jonge mensen, ze moeten toch bij de schriften gebracht en gehouden worden. En ze moeten toch geleerd worden door degenen die er verstand van hebben, die door u geleerd zijn, heren. Het geloof van velen is nog zo pril. En we willen zo graag nog onderwezen worden in de verborgenheden van de dienst van de heren. Barnabas, die zoon der vertroosting, die de lieflijke klanken van het evangelie zo troostvol onder woorden wist te brengen. Barnabas, die pastorale man aan wie je je hartsgeheimen kwijt kon en die wist van je geestelijke noden en zorgen en die een geestelijke raadgeving gaf. En Saulus, die dienaar van de gemeente, die zo krachtig geleid was en die wist langs welke wegen de Heere leidde. Die ook in ernst en die ook met grote scherpte het woord van de Heere gebracht heeft. Barnabas en Saulus, deze twee samen, als het ware de verpersoonlijking van wet en evangelie. We kunnen ze niet missen, heren, en moeten ze dan weggenomen worden uit de gemeente van Antiochië? En toch moet het. Maar waarheen dan? Wat is dan de weg die de Heere met deze twee wil? Wel, dat staat er. Ze moeten aanvangen het werk waartoe ik hen geroepen heb. Ze waren al geroepen. Het lag al in hun hart. Van Saulus weten we dat. Zijn bekering, een aantal jaren geleden, daar in de rechte straat in Damascus, zijn bekering was eigenlijk al samengevallen met zijn roeping tot heidenapostel. Was het toen al niet tot deze Saulus gezegd door de dienst van Ananias dat hij tot een licht der heidenen gesteld zou worden? En de Heere was daar sindsdien nog niet op teruggekomen, maar nu wel. Nu gaat de Heere die hem geroepen heeft, nu gaat de Heere hem ook zenden. En Barnabas? Wel, in zijn leven lag misschien eenzelfde roeping. Dit is een heel belangrijk moment in de heilsgeschiedenis. In de voortgang van Gods woord, gemeente. Hier staan we aan het begin van de evangeliebediening onder de heidenen. Barnabas en Saulus. Zij zullen de eersten zijn die niet alleen het woord van God tot de Joden, tot het volk van het oude verbond moesten brengen, maar ze moeten nu ook gaan tot de andere volkeren. De Heere gaat voor die volkeren de deur van het evangelie openen. Het is Calvijn die bij deze plaats zegt: dit is een zaak, hier in dit woord onder woorden gebracht. Dit is een zaak van niet minder gewicht dan de roeping van Abraham. Bij de roeping van Abraham heeft de Heere zich gewend tot Abraham en in hem tot het volk der Joden. Want vanuit Abraham zou het volk Israël spruiten, het volk van het oude verbond, waaraan de Heere zijn beloften en zijn verbonden gegeven had. Een nieuw begin bij Abraham. Maar hier, waar dit woord klinkt, zondert mij af. Daar gaat de Heere een nieuw begin maken, met een deur te openen voor de heidenen. En gemeente, bedenkt u het, dat wij, u en ik, hier in West-Europa, in onze lage landen bij de zee, het evangelie van God ontvangen hebben. Dat we vanmorgen onder het woord zitten. Dat u en jij bent opgevoed bij het woord van de Heilige God. Dat dat woord van God u ook in het hart getroffen heeft. Het begin daarvan ligt hier. Hier in Antiochië. Waar een van de predikers het als een overtuiging van Gods wegen in het hart krijgt, zondert mij af, Barnabas en Saulus. Hier is het begonnen, dat de Heere niet alleen aan het Joodse volk, maar dat hij ook aan de heidenen dacht. En dat het woord van God zijn voortgang hebben zou, door de eeuwen heen, over de continenten heen. En dat het waar zou worden, tot nu toe. Het woord van God wies. Gemeente, laat het ons een wonder zijn. Ja, daar mogen we ook wel over nadenken. O, natuurlijk. Allereerst, hoe zal ik Gods genade ontvangen? Mijn ziele, doorziet ge uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Maar zie het in het wijde perspectief van de voorzienige leiding Gods, dat hij zijn woord aan deze wereld gegeven heeft, en dat hij dat woord ook aan de heidenen gegeven heeft. Want wij zijn die heidenen, weet u dat? Ook ons geldt van nature geen deel aan het verbond van God, buiten het verbond, en buiten de belofte Gods. Maar de Heere Jezus, hij heeft het gezegd. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Die moet ik ook toebrengen. En ze zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. De Heere Jezus had het al gezegd tot zijn discipelen. En die hadden er tot nu toe weinig werk van gemaakt. Misschien hadden ze er geen zicht op. Maar nu gaat de Heere ervoor zorgen. Nu klinkt er een stem uit de hemel. Zonder mij af. Want, en met eerbied gezegd gemeente. In dit woord, dat totaal buiten ons ligt en waar wij niet bij waren. In dit woord, als een roeping tot Saulus en Barnabas. Klinken, jawel, klinken de namen door van al degenen die als heidenen gezaligd zouden worden. Hier is het waar, wat de Heilige God ooit in de eeuwigheid tot zijn geliefde Zoon heeft gezegd. Ik zal mijn welbehagen, o mijn Zoon, door uw hand voortgang doen vinden. Mijn welbehagen zal profijt hebben tot aan het einde van de wereld. En de gemeente van Antiochië, ze is gewonnen voor dit woord. Ze heeft het hoofd gebogen. En zo lezen we, toen vasten en baden ze opnieuw. En hun de handen opgelegd hebbende, lieten ze hun gaan. Ze onderwierpen zich aan de Heere. En met smeking en geween, met vasten en bidden, hebben ze Saulus en Barnabas Gods zegen gegeven. En ze hebben ze laten gaan. Zit er voor ons nog een les in? Twee wel. Jawel, wel twee. Allereerst dit. Gemeente, dat deze gemeente van Antiochië voor ons wel een voorbeeld mag zijn. Jawel, allereerst in datgene wat we hoorden, dat ze de Heere dienden en dat ze vasten en dat ze zich verootmoedigden en met een hartelijke en ongeveinsde toewijding de Heere toebehoorden als een werk van Gods genade. Maar ook dit. En dat lijkt misschien wel ver van ons af te staan, maar toch niet. Dat ze Saulus en Barnabas gewillig afstaan, belangeloos afstaan tot het werk waartoe de Heere deze twee had uitverkoren. Leeft het bij ons al te weinig? U zegt, wat bedoelt u? Gemeente, laat ik het zo zeggen. En dan zeg ik het uiterst scherp. We zijn of zendingsgemeente. Of we zijn zendingsgebied. Begrijpt u? We zijn of zendingsgemeente. Of we zijn zendingsgebied. Een gemeente zonder zendingsbesef en zonder evangelisatiebesef is geen christelijke gemeente. We zijn niet gemeente om knus en genoegelijk met elkaar samen te zijn en het goede met elkaar te hebben. Gemeente in deze onchristelijke, in deze antichristelijke wereld is wat de Heere Jezus van zijn discipelen heeft gezegd. En dan zegt de Heere Jezus het niet alleen. Gij moet. Maar dan zegt hij, gij zijt. Gij zijt het zout der aarde. Gij zijt het licht der wereld. Gij zijt een stad op een berg. Het was Bernardus Smijtegeld die tijdens een catechismespreek aan zijn gemeente vroeg of haar godsdienst misschien een sleur- en slentergodsdienst was geworden. We gaan naar de kerk, En we doen onze plichten. En meer niet. Wie merkt het aan ons? Wie zegt het van u en van mij? Geheel anders. Een levende brief van Christus. De geur van Christus voortbrengend. We zijn niet gemeente om in zelfgenoegzaamheid en zonder enige drang om het evangelie ook aan anderen door te geven, zomaar christen te zijn. Geliefde gemeente, red hen die ten dode wankelen. En God zegene onze povere pogingen. En de tweede les, wel die is tot vertroosting. Want als ik dan moet zeggen dat heel mijn inspanning mij niet baat, in mijn directe omgeving of daarbuiten. Als ik moet zeggen, Heere, ik ben zo'n onnutte dienstknecht. Ik breng er helemaal niets van terecht. Wat zien anderen aan mij? Ben ik een brief van Christus trouwens? En dat is natuurlijk de vooropgezette achtergrond. Trouwens, ken ik hem zelf of ben ik alleen maar een dode rank? Maar als we iets van Gods genade mogen kennen en we tot onze eigen schade en schaamte en schande moeten zeggen, Heere, er gaat van mij niets of nauwelijks wat uit, dan mag er de troost zijn. Dan mag er de troost zijn. Dan pas. Maar dan ook geheel. Dat het Gods eigen werk is. Dat het de Geest is die zegt, zonder mij af. Dat het van Gods woord gezegd wordt. En het woord wies. De Heere die mensen inschakelt. En die ze als onzeker, onnutte, dwaze, zwakke instrumenten in zijn dienst neemt. En die ze gebruiken wil. Hij zegt nochtans, maar het is mijn werk en het is mijn welbehagen dat door de hand van Christus voortgang vindt. En zo, geliefden, zo zal Christus toch een kerk hebben. En zo zal de hemel toch niet leeg zijn. Zullen we er zijn? Amen. Wij zingen Psalm 19, het vijfde en het zesde vers. Laat ons samen de Heere danken en bidden. Heere, almachtige en heilige, barmhartige en genadige God, uw koninkrijk komen. Regeer ons alzo door uw geest en door uw woord, Heere, dat wij en dat velen ons aan u onderwerpen. Uw koninkrijk komen, Heere, aan de einden van deze aarde, waar volkeren zijn die van u niet of nauwelijks nog hoorden. Uw koninkrijk komen in gebieden waar nog geen Bijbel in de eigen landstaal is. Uw koninkrijk komen, Heere, in landen waar het evangelie was, maar waar het geweken is, omdat het geen harten, geen ontvankelijke harten meer vond. Uw koninkrijk komen in West-Europa, in ons eigen land. Uw koninkrijk komen, Heere, in onze stad en in deze stadswijk. Uw koninkrijk komen in onze gezinnen en in de gemeente. Uw koninkrijk komen in ons eigen hart. Wilt u, Heere, onze koning zijn? En als we zelf nog op de troon zitten, werp ons eraf, want het is een heilloos koningschap. We zullen toch ooit ontroond worden, maar wilt u, o gezegende prins Emmanuel, Heer Jezus Christus, wilt u ons de sterkste zijn, ons ontwapenen en ons als onderdaan aan uw voeten brengen? Dat is een heerlijke plaats, Heere, waarin een mens leven mag van wat u geeft. We danken u voor het woord dat we vanmorgen hoorden. Het was wat anders dan anders. Het ging niet zozeer over de heilsorde en de dingen die daarin een plaats hebben, hoewel ook dat ook nog wel enkele ogenblikken aan de orde kwam. Maar vanmorgen was onze blik gericht op de loop van de heilsgeschiedenis. En ook dat behoort tot uw openbaring. Maar het is toch ook daarop gericht, Heere, dat mensen, zondaren, heel verloren zondaren, zouden worden getrokken tot u en tot het kennen van uw zalige dienst. Heere, laat ook deze dienst daartoe gezegend mogen zijn. Wilt u zo met ons zijn, Heere? En wilt u geven dat de dingen die vanmorgen ons aan het hart werden gelegd ook overdacht zullen worden? Wilt u met ons zijn in de rest van deze zondag? We bidden u voor onze broeder, dominee Uitslag. Wilt u hem geven, wanneer hij zo dadelijk het woord hier verkondigen zou, dat hij bediend zal mogen worden uit uw heiligdom? Heere, zegen hem en stel hem tot een zegen. Hetzelfde bidden we voor dominee Kempeneers volgende week. Heere, wilt u op deze kansel en op alle kansels aanwezig zijn, tot de eer en roem van uw naam, opdat het waar mag zijn en blijven. En het woord wies, het nam toe. Wees zo met ons in alle dingen. We bidden u voor onze broeder en zuster Bertus en Helena Vermeulen, die in de loop van deze aanstaande week weer vertrekken zullen. Gedenk hen en hun kinderen met hun ouders. Blijf bij hen en ga met hen. En zegen ons in al het onze. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen tot slot op Psalm 67, nu het derde vers. Psalm 67, vers 3.
Heft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.